Van broeders en zusters komen we dan terecht in Ezechiël hoofdstuk 35. Ezechiël hoofdstuk 35, waar sprake is van een oordeel over het gebergte Seir, zoals het erboven staat in mijn Bijbel. Gebergte Seir en Edom. En in de eerste plaats wijs ik er dan maar op dat het niet de eerste keer is dat wij daarover spreken. Want in voorgaande hoofdstukken zijn we dergelijke dingen ook al tegengekomen in verband met Edom, Moab, Ammon. De naam Seir werd ook genoemd trouwens. In elk geval was dat het geval in hoofdstuk 25. Maar niettemin worden dezelfde gedachten uit dat hoofdstuk hier weer herhaald. En niet alleen uit dat hoofdstuk, want het punt is namelijk dat ten dagen van het definitieve oordeel over Israël en het daaropvolgende herstel van Israël, dat in diezelfde dagen ook sprake is van oordeel over de volkeren, althans in die dagen begint dat. En dat begint nou eenmaal bij de buurvolken van Israël, omdat het nou eenmaal broedervolken zijn. Egypte zijn we ook uitgebreid tegengekomen in voorgaande hoofdstukken. En Seir en Edom uiteraard ook, want Seir is een andere naam eigenlijk voor Edom. En Edom is eigenlijk Esau, dat wil zeggen het volk van der Edomieten wordt geacht af te stammen van Esau, de broer van Jacob, van wie Israël immers afstamt. Dus inderdaad een broedervolk. En als de Heer zijn oordelen brengt over de volkeren der aarde in de dagen van zijn wederkomst, dan begint dat uiteraard bij Israël, want omdat alles nou eenmaal per definitie begint bij Israël. Dat schiet me van alles door gedachten, kan ik nou niet zeggen, hè? Maar laat ik wel even voorbij gaan. Het begint nou eenmaal per definitie bij Israël, maar daarna meteen bij die volkeren die aan Israël verwant zijn. En dat is ongetwijfeld de reden dat dit korte hoofdstukje, dat is een korte profetie over Seir en Edom, hier tussenin staat. Want in elk geval is in hoofdstuk 34 sprake van een herstel, een terugverzameling van Israël op een of andere wijze. Nou ja, op zowel de ene als de andere wijze, moet ik misschien zeggen. Omdat enerzijds hoofdstuk 34 spreekt over de goede herder, net spreekt over de goede herder, over Israël, die zijn kudde zal verzamelen. We hebben gezien dat dat aan de ene kant betrekking heeft op de toekomstige verzameling van Israël. Maar tegelijkertijd, omdat de schrift het zelf zegt, heeft het ook betrekking op de verzameling van de gemeente in onze dagen. Nee, wat me nou net door het hoofd schoot, en wat ik zei, dat kan ik zo niet zeggen. Dat wil ik u dan wel even, nu even zeggen. Wat mij door het hoofd schoot, was het idee dat als het nieuwe verbond aanbreekt, moet dat noodzakelijkerwijs ook beginnen bij Israël. Maar je kan dat niet uitleggen, niet zo makkelijk uitleggen, door te zeggen, nou ja, dat betekent dat het aanvankelijk aan de Joden gepredikt werd, maar ja, zij beliefden het niet, en toen ging het dus naar de heidenen, en zo ontstond de gemeente. Dan zit je toch, hoe bijbels het ook is, de uiteenzetting, zit je toch met een probleem, namelijk, we dachten toch op grond van de schrift dat het zou beginnen bij Israël. En dan kun je wel zeggen, ja, maar Israël beliefde het niet. Dan zeg ik, ja, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Romeinen 3 staat er in dit verband zo. Ja, hun ongeloof, nou goed, maar God blijft getrouw, dus moet toch beginnen bij Israël. En de volgende, het antwoord op de problematiek, is dan, als ik het moet geven, dat op een of andere wijze de gemeente dus op een of andere wijze toch Israël is. En dat waar de zaligheid terecht kwam bij de gemeente, kwam het toch terecht bij Israël. Hoe dan ook? Ik bedoel, dat is de volgende vraag dan. Hoe dan en in welk opzicht dan? En dan is het meest voor de hand liggende antwoord, omdat het de bekendste redenering is. Nou, de gemeente wordt in geestelijke zin beschouwd Israël te zijn, maar het berust op een misverstand. Zelfs de terminologie is een misverstand. Mijn antwoord is gewoon dat de gemeente zijn aardse oorsprong vindt, hier op aarde, de oorsprong vindt in de 10 stammen van Israël. En dus toch Israël. Daar gaat het maar om. Het is misschien niet al te voor de hand liggend, maar er zijn nou eenmaal van die principes in de Bijbel die altijd worden toegepast, en dat zou ik hier moeten. Alles begint bij Israël, omdat Israël nou eenmaal daartoe geroepen is. is geroepen om eerstgeborene te zijn, om als eerste deel te hebben aan wat God doet, aan het werk Gods en dus ook aan wat God geeft, maar ook aan het oordeel uiteraard. Nou, dat weet iedereen, want er staat in de Bijbel dat het oordeel zal beginnen bij het huis Gods en om een of andere reden schijnt iedereen te weten dat dat in de Bijbel staat. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar vooruit. Maar de zegeningen ook, hoor. En dat is wat dus de achtergrond is van hoofdstuk 34, namelijk profetie over de verzameling van Israël, maar vergis u niet, het is net zo goed de verzameling van de gemeente in onze dagen. Het gaat over het werk Gods onder het nieuwe verbond, hij verzamelt zijn schapen. En we hebben aan de hand van het Nieuwe Testament gezien, nou ja, dat is een paar maanden terug, maar we hebben aan de hand van het Nieuwe Testament gezien dat deze uitspraak uit Ezechiël 34 over de goede herder die zijn schapen zou verzamelen wel degelijk in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht worden op de gemeente. Hetzelfde moet ik daarna weer zeggen over hoofdstuk 36. Maar daar hebben we het ook nog wel weer over. Waarin er sprake is van de verzameling van de beide huizen. 2 en 10 stammen. De beide huizen Israëls. En natuurlijk zegt men, nou ja, dat is pas bij de wederkomst van Christus. Maar ook daar geldt dat het Nieuwe Testament zegt dat het in onze dagen gebeurt. Dat wil zeggen, ook al gebeurt. En het is aan het eind van onze bedeling niet voltooid. Het is ook niet zo dat het aan het eind van onze bedeling pas begint, dus met de ingang van een volgende bedeling. Het gaat er gewoon om dat deze profetieën in vervulling zijn, in toepassing zijn, vervuld worden van Gods wegen in onze dagen, maar in een toekomstige bedeling net zo goed. Het is het Nieuwe Testament, het is het Nieuwe Verbond, daar gaat het maar om. En dat het in onze dagen op een wat verborgen wijze gebeurt, ja, dat is waar, maar dat is ook wat de Bijbel er zelf van zegt, dus dat is geen probleem. Terug dan naar hoofdstuk 35. In hoofdstuk 34 vinden we iets over het toekomstig herstel van Israël. Zegeningen die in Israël beloofd zijn, die ook daadwerkelijk gegeven zullen worden. In hoofdstuk 36 gaat het daar ook over. Dat kunt u in één oogopslag zien, omdat het er ook boven staat. Israëls herstel. Maar daartussenin vindt u dan een profetie tegen het gebergte Seir en Edom. En daar gaat het wel degelijk om een oordeel dat gebracht zal worden over de Edomieten. Wie het precies zijn, weten wij nooit, maar het land als zodanig, dat is tamelijk nauwkeurig aan te wijzen, dat is het voormalige gebied, of het gebied waar Edom in het verleden in woonde en waar de voormalige Edomitische staat thuis hoorde. En dat is dus het zuidelijk deel van het tegenwoordige Jordanië, waarvan Petra inderdaad. Sela in een andere taal, in het Hebreeuws, maar Petra in het Grieks, waarvan Sela de hoofdstad was en een van de bijnamen van die plaats was Bosra. Ik kom er niet elke keer op terug, maar ik zeg het wel elke keer om het erin te stampen, dat er geen verwarring bestaat. Bosra is gewoon Petra of Sela zoals het in het Hebreeuws van de Bijbel heet. En zo, Petra, zoals het door de Grieken genoemd werd en zoals het tot in onze dagen heet, althans dat wat er van over is. Maar daarover staat dan, wijders geschieden des Heren woord tot mij, zeggen de mensenkind, zet uw aangezicht tegen het gebergte Seir en profeteer tegen hetzelfde. Seir betekent zoveel als ruig, of als u het anders wilt horen, harig. Shaggy, zeggen de Engelsen, dat vind ik altijd leuk. Shag, weet u wel. Ha, shaggy, ja, mooi woord. Nou goed, dat roken ze daar ook inderdaad, maar er zit geen tabak in hoor. Daar roken ze zuivere wiet, hebben wij geconstateerd. De Bedouinen rondom Petra. Het is aan te zien, moet ik zeggen, maar dat terzijde. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen het gebergte Seir. Seir was de bijnaam namelijk van Esau zelf, omdat hij behaard was, ruig behaard was, heet zoiets. Met een pleonasme, hij was ruig behaard, maar de naam is ook overgegaan naar het land waarin hij woonde en dat wordt dan ook geacht een ruig land te zijn. Maar ruige landen zijn er uiteraard meer. Maar het heet nu eenmaal zo, het gebergte van Seir, en profeteer tegen hetzelfde en zegt tot hetzelfde, alzo zegt de Heere, Heere, zie ik aan u, ik vertaal dat bijvoorbeeld gewoon met ik tegen u, betekent eigenlijk zoiets als tegenover u, maar het gaat hier om een tweestrijd uiteraard. Hè. Ik aan u, o gebergte Seir. Hier wordt dus het land, het gebergte, het land als zodanig toegesproken. Hetgeen meteen betekent dat het niet zozeer gaat om het volk als zodanig, en daarmee om de vraag waar dat volk zich bevindt of wie dat volk eigenlijk is en wie er deel van uitmaakt. Het gaat over het land en daarmee alle inwoners van het land, die nu eenmaal op grond van dat ze in dat land wonen geacht worden de erfgenamen van Edom te zijn. Dat vindt u niet interessant, denk ik. Zal ik nog wat anders zeggen. In het volgende hoofdstuk vinden wij een profetie gericht tegen de bergen Israëls. Kijk maar in vers 1. Profeteer tot de bergen Israëls en zeg gij bergen Israëls, hoor des Heren woord. Dat kan niet missen, want het hoofdstuk gaat inderdaad over het land als zodanig. Een profetie tegen het land. En daarmee niet zozeer tegen de Israëlieten waar ook ter wereld zij leven, of de Joden of zo. Het gaat specifiek om degenen die in dat land wonen. Dan geeft het daar niks, want het gaat toch om zegeningen. In hoofdstuk 36. En dat begrijpt ook iedereen, dat als de zegeningen die God beloofd heeft aan Israël gegeven worden, worden ze gegeven aan Israël in het land. En een van de zegeningen is uiteraard dat het terugverzameld wordt naar het land. En dat staat er ook in. Hebben die nog? Maar waar het over gaat, is dat als oordeel aangekondigd wordt over Israël, over diezelfde bergen Israëls, dan zegt hij, ja, maar het is niet het geval in hoofdstuk 36, zeg ik, nee, maar wel in hoofdstuk 6. Maar dat is nog langer geleden dat we het erover gehad hebben. Daar wordt ook geprofiteerd tegen de bergen Israëls, en er wordt een vloek, een oordeel aangekondigd. En dat is een oordeel over allen die in dat land wonen, ongeacht wie zij zijn. Of zij van nature, van geboorte nou Israëlieten zijn, of allochtonen, dat maakt weinig uit. Het zijn degenen die in het land zijn. En ja, dat is van groot belang om te weten, want dat vinden wij belangrijker, omdat het over Israël gaat. Maar ik moet u daarbij zeggen dat het hoogst essentieel is, omdat, ja, het klinkt allemaal racistisch, maar dat kan ik ook niet helpen, maar omdat nog altijd natuurlijk zwaar ter discussie staat wie nou eigenlijk deel uitmaakt van Israël, of meer specifiek, wie nou eigenlijk deel uitmaakt van het Joodse volk. Wie is een Jood? En de Joden willen het niet horen, en anderen geloof ik ook niet, maar het is een tamelijk bekend gegeven dat veruit het grootste deel van degenen die vandaag Jood genoemd worden en zich Jood laten noemen, helemaal niet van de Joden afstammen. Het is gewoon zo. Om de eenvoudige reden dat nu eenmaal iedereen die wil Jood kan worden. Nou ja, het kost wat moeite, maar het is te doen. En in het verleden is dat ook uitgebreid gebeurd. En zelfs hele volkeren zijn overgegaan tot de Joodse godsdienst en ze zijn daarmee Joodse volken geworden. Ja, nee, dat is eeuwen geleden, maar ze heten sindsdien Joden. En een groot deel van de bekende Oost-Europese, dat wil zeggen Russische Joden, om het maar populair te zeggen, daar staat zo zonder meer van vast dat ze wat afstamming betreft helemaal geen Joden zijn. Toch wordt een Jood zijn op geen enkele wijze in twijfel getrokken, niet door de Joodse staat of de Israëlitische of Israëlische overheid. En u weet, de tweede taal in Israël, in de Joodse staat, is Russisch. Ja, het gaat vreemd, maar zo is het nog eenmaal. Maar het punt is gewoon, wie zich met die Joodse identiteit bekleedt, als ik het dan eens zo mag zeggen, wie zich voor Jood uitgeeft, en zeker wie op grond daarvan zich vestigt in een ongelovige Joodse staat, en dus in dat land, en gaat wonen op de bergen Israëls, of in de dalen Israëls, tussen de bergen in van mijn part, die roept daarmee de vloek over zich af, die Jehovah heeft uitgesproken over dat Joodse volk, over dat land namelijk. Dat is het verhaal, we dienen dat goed te bedenken. Het heeft met afstamming maar heel weinig van doen. Natuurlijk heeft het ermee van doen, maar heel weinig. En dat is niks bijzonders, want zo is het met de Nederlanders ook. Wie zijn dat dan? Toch? Nou, iedereen die zich hier vestigt en in het land woont, nog afgezien van of de mensen hier beschikken over een Nederlands paspoort en over de Nederlandse nationaliteit. Toch? We vallen onder het Nederlandse rechtssysteem. En daar gaat het maar om. En als God een vloek zou uitspreken over Nederland, betreft dat allen die hier zijn. Dat heeft met afstamming echt helemaal niets van doen. Nou goed. Dus, oordeel over het gebergte van Seir. Terug naar hoofdstuk 35 dus nog, hè. Zet uw aangezicht tegen het gebergte Seir. Wie er dan ook mogen wonen, wie dat ook mogen zijn. De kans is groot dat een belangrijk deel van de bewoners daar inderdaad niet van Edom afstand, maar van Ismaël. Want voor zover ik kan nagaan, of heb kunnen nagaan, wordt het gebied in belangrijke mate bewoond door Bedouinen. Ik weet niet wie in de meerderheid zijn, de Bedouinen of de Arabieren. Maar de Bedouinen in elk geval bewonen Petra en zij worden geacht, voor zover ik weet, af te stammen van de Nabateeën en daarmee van Ismaël, van Nebajot. Dat zijn dus Ismaëlieten. Ja, de broer van Isaac. Maakt niet zoveel verschil, blijft een broedervolk dus. Maar het doet weinig te zaken, het gaat over het land. Zet uw aangezicht tegen het gebergte Seir en profiteer tegen hetzelfde. Zegt wel hetzelfde. Alzo zegt de Heere, Heren, zie ik tegen u, o gebergte Seir, kan dus niet missen, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en zal u stellen tot verwoesting en een schrik. Het land, uiteraard. En ik zal uw steden dus stellen tot eenzaamheid. Dat wil zeggen dat er niemand meer in woont, dat het verlaten steden zullen zijn. En gij zult een verwoesting worden en zult weten dat ik de Heere ben, omdat gij een eeuwige vijandschap hebt en heb de kinderen Israëls doen wegvloeien door het geweld des zwaards ten tijde, des verderfs ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Dat laatste kan natuurlijk moeilijk van het land als zodanig gezegd worden. Het wordt uiteraard gezegd over de bewoners van het land toen ter tijd, maar het wordt met elkaar verbonden. Het gaat om degenen die in dat land woonden en wie er zich later vestigt. Ja, identificeert zich met dat land en dus ook met het oorspronkelijke volk. Ongeacht afstamming, daar gaat het om. En dat is vandaag ook zo. Vers 5 dus, omdat gij een eeuwige vijandschap hebt en heb de kinderen Israëls doen wegvloeien door het geweld des zwaards. Moet eerst even stoppen, want men zou abusieflijk de conclusie kunnen trekken dat de inwoners van het gebergte van Seir tot in lengte van dagen en in de eeuwigheid aan toe en nog verder, voor zover dat mogelijk zou zijn, overhoop zouden liggen met Israël. Omdat er staat een eeuwige vijandschap. Ik moet u zeggen, dat is niet zo. Het punt is gewoon dat die term eeuwig niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. En dat is het hier ook niet. Ik wil gewoon zeggen dat het een vijandschap is die het hele land betreft. En dat heel dat land, heel dat gebergte van Seir, onbeperkt, want dat is wat eeuwig betekent, onbeperkt. Dat heel dat land, heel dat volk vijandig stond tegenover Israël, zonder uitzondering, en daarom komt er ook, nou gebruik ik zelf het woord in diezelfde betekenis, daarom komt er ook een eeuwig oordeel over dat land. Hetgeen niet betekent dat het nooit herbouwd zal worden, het betekent ook niet dat er nooit gelovigen alsnog zullen wonen, maar het is een eeuwig, namelijk een algemeen oordeel komend over heel het land, dat is wat eeuwig is, hè. Moet ik die nog uitleggen verder of niet? Dacht het niet, hè? Kijk maar in het woordenboek, daar heb ik het ook uit geleerd. Het staat gewoon in het woordenboek. Betekenis van het woord eeuwig, gewoon in het Nederlands woordenboek. En een goed woordenboek natuurlijk. En daar staat keurig in dat eeuwig weliswaar het meest bekend is als tijdsaanduiding. En dan betekent het zonder grens en dus altijd durend. Maar dat het lang niet altijd een tijdsaanduiding is. En men heeft mij voorbeelden aangereikt uit het woordenboek. Voorbeelden aangereikt van uitdrukkingen uit de Nederlandse literatuur over eeuwig gele koren, eeuwig gouden korenvelden geloof ik zelfs. Maar vooruit. En over eeuwig blauwe lucht en al dat soort dingen meer. En het betekende nooit dat het altijd zo zou blijven, maar het betekent dat het onbegrensd is. Zover als je kijken kunt. Die korenvelden en waar je ook kijkt, lucht is overal blauw, is eeuwig blauw. En eeuwig zonde betekent precies hetzelfde. Het is iets eeuwig zonde. Die uitdrukking wordt nog wel eens gebruikt. Het is toch eeuwig zonde. We zeggen dat het helemaal 100% zonde is. Wat iets zijn doel mist. Helemaal 100% zijn doel mist. Dan is het eeuwig zonde. Toch? Maar met tijd heeft dat echt niks van doen. Nou. Zo is het nou helemaal met de taal. Dus terug naar het vers. Vers 5, omdat gij een eeuwige vijandschap hebt. En heb de kinderen Israëls doen wegvloeien door het geweld des zwaards ten tijde hun verderf ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Deze uitdrukkingen, daarvan zeg ik nu hetzelfde als wat ik er altijd van zeg. Het slaat natuurlijk in de eerste plaats historisch op de positie en de houding van Edom in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem. Sterker nog, in de dagen ook van de wegvoering van de 10 stammen van Israël. Maar daarna ook in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem en dus de wegvoering van de 2 stammen. Dat is in het verleden zo geweest. Maar neemt niet weg dat datzelfde gebied net zo vijandig gestaan heeft tegen de Joodse staat in de dagen van de verwoesting aan het begin van onze jaartelling en het begin van de Nieuwtestamentische tijd. Maar tot in onze dagen is dat eigenlijk zo, hè? En als u zegt, nou ik geloof dat het tegenwoordig wel meevalt, zeg ik ja, omdat men er commerciële belangen bij heeft even. Nou ja, omdat Jordanië nogal verarmd was en nergens meer inkomsten uit had, hebben ze het land toch maar opengesteld voor het toerisme. En voor dat doel de Bedouinen uit het centrum van Petra weggejaagd, om maar eens wat te noemen. Hè? Een zware bewaking is er continu. Maar want men wil graag de toeristen uit Israël ook naar Petra hebben, want dat levert tenminste geld op. En men heeft het zo geregeld dat men de grenzen juist op zulke tijden openzet en weer sluit. Dat het eigenlijk noodzakelijk is om als je Peter wil bezoeken dan toch minstens 1 nacht in een Jordaans hotel door te brengen. Hè? Want centjes moeten binnenrollen natuurlijk. Want als je niet op tijd weggaat, haal je de grens niet meer. Snap u? Dus je moet dan wel een keer overnachten. Dat is ongeveer het idee. Maar goed, maar de vijandschap is er wel degelijk. En dat zal in de toekomst ook nog wel uitgebreide blijken in de dagen van de grote verdrukking, ongetwijfeld. Dus ga 2 keer op, eenmaal in de dagen van Ezechiël, zal ik maar zeggen, maar ook in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem, in het jaar 70 van onze jaartelling ongeveer, maar in de toekomst alsnog. En pas dan zullen deze profetieën definitief vervuld worden. En dus oordeel over Edom. Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt. En daarom, vers 6, daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik zal u voorzeker ten bloede bereiden, en het bloed zal u vervolgen. Alzo gij het bloed niet hebt gehaat, zal u het bloed ook vervolgen. Begrijp u me goed? Dus een van die teksten waar het woord bloed genoemd wordt, terwijl uit het verband blijkt dat het gaat om het vergieten van bloed. Lijkt mij duidelijk. En daarna kan het woord gewoon zo gebruikt worden. Even die teksten waar je moeilijk voor bloedleven kunt invullen. Maar het kan wel. Het kan heel goed. We zijn het alleen niet gewend om het zo te gebruiken, maar het kan heel goed. Het gaat erom dat deze Edomieten Israëlitisch bloed vergoten hebben en daarom zal dat bloed hen vervolgen. Dat wil zeggen ook hun bloed zou vergoten worden, is het simpel idee. Het zou ook hen het leven kosten. Daar komt het op neer. En dat blijkt ook uit de context, hè. Ik zal het gebergte Seir tot de uiterste verwoesting stellen. Heb je dat? Tot uiterste verwoesting. Dat wordt hier geacht te rijmen. Nou ja, in niet al te letterlijke zin, maar het wordt geacht te rijmen op eeuwige vijandschap. Uit vers 5, als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat er een eeuwige vijandschap is, komt er een uiterste, en dus een totale verwoesting, niks uitgezonderd. Daarna wijs ik erop dat je die termen dus ook gewoon kunt verwisselen. Omdat gij een uiterste vijandschap hebt, zal ik u tot eeuwige verwoesting stellen. Kan net zo goed, want de betekenis van de woorden is gelijk. Betekent in beide gevallen grenzeloos. Alles inclusief. Een volkomen verwoesting in dit geval. Ik zal het gebergte Seir tot uiterste verwoesting stellen en ik zal uit dezelfde uitroeien, want dat is wat het in de praktijk betekent, ik zal uit dezelfde uitroeien dien die erdoor gaat en dien die wederkeert. Wie het ook maar is. Of het Edomieten zijn die wederkeren, maakt niks uit. Of het anderen zijn die hem doorgaan, maakt niks uit. De vloek zou komen, het oordeel zou komen over het land als zodanig. En dus, vers 8, ik zal zijn bergen met zijn verslagenen vervullen, uw heuvelen en uw dalen en al uw stromen, in dezelfde zullen de verslagenen van het zwaard liggen. Daar komt hij dan, hè, tot eeuwige verwoestingen, hier staat het dus gewoon. Eeuwige vijandschap, eeuwige verwoesting. Tot eeuwige verwoestingen zal ik u stellen. Dat verwoestingen wil niet zeggen dat het meerdere keren gebeurt, hoewel dat ongetwijfeld zo is. Maar het wil zeggen dat alle steden verwoest worden. Men vindt overal verwoestingen dus. Maar eerlijk gezegd, ik lees het woord verwoestingen in het meervoud. Niet als een rekenkundig meervoud hier, maar gewoon waar je ook kijkt, alles is verwoest. En voor dat doel kun je ook in het Nederlands gewoon zo'n woord in het meervoud zetten. Niet omdat je het dan kunt tellen, maar gewoon omdat het veelomvattend is, dat het groot is. Hetzelfde heb je trouwens ook met de term eeuw en eeuwen. Als er staat eeuwen, zijn het niet noodzakelijk twee eeuwen of meer. Dat is nou helemaal zo. Eeuwen wil dan gewoon zeggen, het is nog steeds gewoon een eeuw, maar wel een hele lange. Of een hele belangrijke, en dan krijg je het meervoud. Zo heet dat. Of zo heet dat, zo werkt dat. Het is gewoon taal, hoor, dat wij het verleerd zijn met ons tegenwoordige oppervlakkige taalgebruik. Ja, ik wou zeggen, het is mijn schuld niet, maar misschien toch ook wel een beetje, dat weet ik niet. Maar ik vertel het u maar, hè. Tot eeuwige verwoestingen. Het meervoud van verwoestingen, dat hoort eigenlijk bij dat eeuwige. Het is allesomvattend. Eén grote verwoesting. Tot eeuwige verwoestingen zal ik u stellen en uw steden zullen niet bewoond worden. Dat wil zeggen niet meer. Alles wat erin leefde, zou uitgeroeid worden. Alzo zult gij weten dat ik de Heere ben. Dan vraag ik me altijd af, en wie weet dat dan als iedereen dood is? Kennelijk zijn er dus toch die aan dit oordeel ontkomen, eenvoudig doordat zij het land uitvluchten. En dat lijkt me niet zo'n heel vreemde gedachte. Toch wel. Als aan het eind van de 70e week van Daniel definitieve oordeel komt over de Joodse staat, namelijk over Jeruzalem, zijn er toch niet na kunnen vertellen. Hoewel er in de stad geen leven overgebleven is. Dat komt omdat ze de stad verlaten hebben, bijtijds. U weet wel, door het aanroepen van de naam des Heren, enzovoorts. Zo, dat kan dus, en dat zal hier ongetwijfeld ook zo zijn. Maar dit niet weg dat er een volledige verwoesting komt over het land der Edomieten, zoals er een volledige verwoesting zal komen over geheel Israël. We hebben het daar nog over het laatste, naar aanleiding van Ezechiël hoofdstuk 39. Want ook daar is sprake van dat alle leven verdwijnt uit de Israëlitische staat. Maar er zijn er wel degelijk die het na kunnen vertellen. En daar gaat het om, hè, om dat overblijfsel uiteindelijk. Niettemin, zo'n oordeel zal komen. En dan staat er vers 10, omdat gij zegt, die twee volken en die twee landen zullen mij geworden. Het is eigenaardig genoeg dat met nadruk gesproken wordt over twee volken en twee landen, die door de Edomieten als vijanden werden beschouwd, of waarvan Edom dan de vijand was. Die twee volken en die twee landen zijn de twee en de tien stammen van Israël. Of anders gezegd zijn Israël en Juda. En dat is wel aardig dat het specifiek genoemd wordt. Ik denk wel eens, ja, het is eigenlijk nergens voor nodig, had gewoon kunnen staan Israël. Dat volk. En hadden wij gezegd, ja, dat is Israël uiteraard. Maar er staat twee volken en die twee landen. En dat is denk ik zo, omdat het in hoofdstuk 34 al ging over die twee volken. U weet wel, de toepassing van Ezechiël 34 over die twee kudden die samengebracht zouden worden. Toch, klein vee en klein vee, weet u wel. Zou samengebracht worden, we hebben het er nog over de aanleiding van het tweede deel van Ezechiël. 37, toch? Ja, Ezechiël 37. Dus dat komt ook nog weer terug. Maar dat speelt een rol in onze dagen, maar het speelt net zo goed een rol in de toekomst. De beide huizen Israëls, die weer samengebracht zullen worden onder één herder. Dus omdat gij zegt, die twee volken en die twee landen zullen mij geworden, Edom had zijn zinnen gezet op de erfenis van Jacob. Dat was altijd al zo, hè. Bij de mannen in kwestie, maar uiteindelijk onder de volkeren bleef dat zo. Esau was alsnog zijn eerstgeboorterecht. En ik weet dat het geen deftige causale verklaring is, maar Het is een verklaring. Alleen op een wat andere manier. Ik denk altijd, moet ik dat nou precies uitleggen hoe dat heet en zo. Maar het is een verklaring op een andere manier. Een verklaring namelijk, die stoelt op de historie. Hoe komt het dat de Edomieten vijandig staan tegenover de Israëlieten? Stoelt op die kwestie van het eerstgeboorterecht in de dagen van Genesis al. Dan kun je wel zeggen, ja, daar weten die mensen nu toch niks meer van. Dat kan ze niks schelen. Dan zeg ik, nou, in de eerste plaats staat dat nog te bezien. Omdat de Edomitische volkeren in het algemeen de islam aanhangen. En dus de Koran hanteren. En in de Koran is het idee dat de erfgenaam van Abraham was niet Isaac, maar het was Ismaël. En zij beschouwen zich als erfgenamen van Abraham, omdat ze erfgenamen zijn van Ismaël. En eventueel dus, als het een generatie later moet, ze zijn erfgenamen van Esau. En hun komt dus de erfenis toe. Naar aardse maatstaven is dat misschien zo. Maar ja, het ging over het woord van God en Gods belofte. En die maakt dat zelf wel uit natuurlijk, waar die erfenis naartoe gaat. Het heeft zo zijn andere regels, maar het is wel degelijk de oude broederstrijd. En ik ken zelfs een verklaring, maar ja, op het juiste tijdstip wil mij nooit de titel van het boek en de naam van de schrijver te binnen schieten. Ja, ik weet het, ja, dat is hem, ja. Er is een boek in het Nederlands, De Twee Vrouwen van Abraham heet dat, geloof ik. Dat kan ik u wel aanbevelen. Niet omdat het ook een goede bijbelstudie is, maar omdat het wel degelijk stoelt op bijbelse waarheid. Daarin wordt namelijk, gesuggereerd, hoe zeg je zoiets? Schrijver is van mening, laat ik zo zeggen, dat de vijandschap tussen de Arabische wereld en dus de Mohammedaanse wereld en de westerse wereld, de westerse volkeren, namelijk de christelijke wereld, met een christelijke cultuur, want dat is het, met kleine lettertjes, maar dat is het, dat die vijandschap voortkomt uit het idee dat die Arabische wereld inderdaad afstand van hetzij Ismaël, hetzij Esau, Edom, maar dat de westerse volkeren afstammen van Israël. De Joden, zowel als de Angelsaksische, Keltische volkeren, of hoe ze maar heten mogen. Leuk is dat, hè? Om dat eens van een ander te horen. Dat het toch zo zit. En dan heb je dus precies hetzelfde verhaal. En dat betekent dat de vijandschap tussen die Arabische staten daar en de Joodse staat, dat het een kleine afspiegeling is, als het ware. Ja, goed, een soort, hoe noem je dat zeggen, een soort brandpunt is van wat in het groot aan de orde is. De vijandschap tussen de Arabische wereld, de volkeren in het Midden-Oosten en de hele westerse wereld. Nee, Oost-Europeanen spelen daar geen rol in. Het gaat om West-Europa. En natuurlijk de bekende emigratielanden, de Angelsaksisch, de Engels sprekende landen hoofdzakelijk. Het is gewoon zo. Dat denkt er maar eens over na. Het hoeft niet bewust te zijn. Het zit gewoon ingebakken, is de gedachte van die schrijver. Ik weet zijn naam niet. Doet trouwens toch niks te zaken, want ik geloof dat het een schuilnaam was. Maar, ja. Nou goed. Dus De Twee Vrouwen van Abraham. Morgen naar de boekwinkel. Schrijven weet ik niet. Wilmos Oosterhof. De naam komt me bekend voor, maar ik zou het, u weet, ik heb een slecht geheugen, dat zeg ik ook altijd. En dat is hiermee me weer bewezen dan. Ja. Nou goed. Ik probeer het verhaal maar weer los te laten. Maar het gaat dus over die strijd. En tot zeer wordt gezegd, vers 10, omdat gij zegt die twee volken en die twee landen. Dat wil zeggen, Israël en Juda, de 10 stammen en de 2 stammen, die twee landen zullen mij geworden en wij zullen ze erfelijk bezitten. Het is gewoon de claim van Ismaël dan wel Edom op de erfenis van Isaac dan wel Jacob. Ze zullen mij geworden, ofschoon de heren daar waren, zo van of de heer daar nu is of niet, wij zullen het innemen. Wij zullen het ons eigen maken. En daarom, vers 11, daarom, ik leef, spreekt de Heere Heere. Ik zal ook handelen naar uw toorn en naar uw nijdigheid. Nijdigheid is altijd jaloersheid, hè? Is altijd afgunst in de Statenvertaling, in de Oud-Nederlands. Ik zal handelen naar uw toorn en naar uw nijdigheid die gij uit uw haat tegen hen hebt te werk gesteld. En ik zal bij hen bekend worden wanneer ik u zal gericht hebben. Zie, de Heer zal een oordeel brengen over Edom. en juist daardoor zich bekendmaken aan Israël. Of mede daardoor zich bekendmaken aan Israël. Maar staat hier zo bij elkaar, hè? Ik zal bij hen bekend worden, namelijk bij die twee volken, wanneer ik u zal gericht hebben. En dat betekent dus dat in dezelfde tijd, wat nauwkeuriger zeg ik het nu ook niet, dat is ook moeilijk te doen trouwens, maar dat in dezelfde tijd als dat het oordeel over Edom komt, in dezelfde tijd zal de Heer zich bekendmaken aan de twee volken van Israël. Twee huizen van Israël. En dat is dus rond het einde, of vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Zo zit dat. En naar de meeste van ons zijn er redelijk goed in thuis, mag ik aannemen langzamerhand in die profetieën. De gedachte is namelijk dat het oordeel Gods komt over niet alleen de Joodse staat, maar tegelijkertijd onder andere over Edom. En op dezelfde manier, namelijk via het optrekken van Gog en Magog, Ros, Mesech en Tubal. Maar dat is drie hoofdstukken verder, vier hoofdstukken verder. Daar hebben we dus binnenkort over. Logische wijze staat het er rechtstreeks mee in verband. En bij diezelfde gelegenheid zal oordeel gebracht worden over Edom. Maar u weet het hoe het is. Een gelovig overblijfsel uit Israël zal juist kunnen vluchten dan naar Edom. In diezelfde dagen. Naar Petra. Daar schijnt dan op een of andere wijze toch ruimte te zijn. En als daarna dat overblijfsel vanuit Petra, dus vanuit Edom, optrekt naar Jeruzalem, als de heer van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Basra, Jesaja 63, de 62, nou ik weet niet, maar daar in de buurt in elk geval, rechtse bladzijde, linkse kolom, helemaal onderaan. Nou, dat kan ik onthouden. Ja? Maar als dat zo is, dan is dat omdat dat oordeel over Edom zojuist heeft plaatsgevonden. Dus inderdaad, het is in diezelfde tijd. Deze zal zich aan Israël manifesteren, juist door dit oordeel over Edom te brengen. Goed. Ik zal bij hen bekend worden wanneer ik u zal richten of gericht hebben. Einde van vers 11. En dan vers 12. En ge zult weten dat ik, Jehovah, het is altijd jammer dat er dan staat Heren, vind ik altijd jammer. Ik, Jehovah. Hij noemt zich bij naam. De naam van de God van Israël. De verbondgods. De verbondsgods, zeggen sommigen dan. Hè? Dat is de vaste verklaring van de term Jehovah. Dat is correct hoor. Maar niettemin de God van Israël. Gij zult weten dat ik, Jehovah, al uw lasteringen gehoord heb die gij tegen de bergen Israëls gesproken hebt. Zeggende, zij zijn verwoest. En dus, zij zijn ons ter spijze gegeven. Ze zijn voor ons bestemd. Ze zijn verwoest. Israël is eruit verdreven, zowel de 10 als de 2 stammen. Dus wij nemen het nu in. Het is voor ons bestemd. En tot in onze dagen kun je dat horen. Het is voor ons. En eigenlijk, dat hebben zij de afgelopen 2000 jaar ook steeds geroepen. Want wij zijn dat vergeten omdat in onze, nou ja, in de laatste eeuw, zal ik maar zeggen, de laatste 100 jaar dan toch de Joodse staat tot stand gekomen is. Nou, in korte tijd, maar beginnend zo'n 100 jaar geleden, hè, begint met het opkomend sionisme in de dagen van de Russische pogroms enzovoorts. Die dagen waren dat. Dus dat is net 100 jaar geleden. En we zijn gewend aan een Joodse staat, maar vergis u niet, daarvoor is het eeuwenlang een woestenij geweest. En werd het land, als het al bevolkt werd, als er al levende mensen waren, waren het hoofdzakelijk Bedouinen die daar woonden, Ismaëlieten. Dus als u mij vraagt, ik zeg dat er steeds bij, omdat ik kan het ook niet 100% bewijzen, maar voor zover ik weet, Bedouinen en een enkele Arabier, dat was het dan. En ik heb je al vaker gezegd dat iets als Palestijn en een Palestijns volk dat daar gewoond zou hebben voordat de Joden zich daar een Joodse staat vestigden, ja, dat bestaat dus niet. Dat was er nooit, hè. Dat is gewoon onzin, dat is er nooit geweest. Dat is gewoon geschiedvervalsing. Dat weet u toch, hè. Arabieren hebben zich er pas gevestigd nadat de Joden zich er vestigden. En toen die het land ontgonnen, ja, toen kon je daar leven en dan viel er wat te halen en ontstond er een economie. En dus vestigden Arabieren zich daar, zo ging dat. Dat is echt zo geweest hoor. Kan ik u wel aantonen, gewoon uit oudere geschriften. Uit boeken desnoods van voor het sionisme. Staat het beloofde land. Canaan beschreven wordt in oude bijbelcommentaren ook, een bijbelse encyclopedie. Ja, daar is het gewoon een grote woestijn. Net als die van Edom, zal ik maar zeggen. Hier en daar een Arabier en voor de rest Bedouinen. Nou ja, voor de rest hier en daar Bedouinen. Meer is het niet, hoor. Echt niet. Maar goed, ik vertaal het verhaal niet elke keer. Dus ik ga nu maar weer gewoon verder. Gij zult weten dat ik de Heere al uw lasteringen gehoord heb die gij tegen de bergen Israëls gesproken hebt, zeggende, zij zijn verwoest, zij zijn ons ter spijze gegeven. Zo is het geweest. Maar de Heer zegt, alzo hebt gij u met uw mond tegen mij groot gemaakt. Bevestigt wat ik onder andere omstandigheden ook altijd zeg, dat als een mens dan al een lichaamsdeel gebruikt om te zondigen, dan is dat in de eerste plaats zijn tong. Spreken tegen God. En Jacobus zegt daar dan over, nou ja, de mens wordt nou helemaal geleid door zijn tong. Door wat hij zegt. Sommigen denken dat het andersom is. Want de tong de uitdrukking is van wie een mens is en wat hij doet. Jacobus zegt, het is andersom, de mens wordt geleid door zijn tong. Hij wordt gevormd door zijn eigen tong. Hij praat, zegt wat, en aan zijn eigen woorden houdt hij zich vast en door zijn eigen woorden laat hij zich onderwijzen. Zijn eigen woorden verplichten hem daarna om een bepaalde weg te gaan. Zo gaat het in de praktijk. Zoals een schip bestuurd wordt, Jacobus 2 of 3, Jacobus 3 geloof ik. Zoals een schip bestuurd wordt door de tong, namelijk het roer. En zoals een paard gestuurd wordt door zijn tong, omdat men daar een bit op legt, zo wordt een mens bestuurd door zijn tong. En dus gaat het hele hoofdstuk daar over de zonden der tong. U weet wel, kelen zich open, grafslangen, venijnen zonder hun lippen, enzovoorts. Uit Romeinen 3, om maar eens wat te zeggen. Het is de zonde. Al het andere komt daar vervolgens uit voort. Alzo hebt gij u met uw mond tegen mij, en dat betekent in de praktijk in plaats van mij, maar in ieder geval in opstand tegen mij, groot gemaakt. En uw woorden tegen mij vermenigvuldigd. De bedoeling is dat de mens, Edomiet of Israëliet, dat maakt niks uit. De bedoeling is dat de mens met zijn tong God groot maakt. En vervolgens dat hij ook zo leeft, tot eer van God. Logischerwijs, maar het begint met de tong. Met de mond. En u weet hoe het zit. De boze, bij uitstek, is degene die sprak tegen God. En die zei, ik zal mijn troon zetten, enzovoorts. He? Nou hebben we het over de duivel. En daarin herkennen we meteen ook weer de antichrist. Want dan weten we meteen wie de antichrist is. Die spreekt immers woorden tegen de Allerhoogste. Godslasterlijke dingen. Het kan niet missen, dat moet de duivel zijn. Als het één iemand speciaal is, dan is hij dat uiteraard. Maar de mens in het algemeen doet dat, hè. En of het nou de duivel is, of de antichrist, of even de band stoppen, of een theoloog het kampen, zo kan hij nou weer aan. Dat maakt niks uit, het komt uit dezelfde bron. Als men het woord van God tegenspreekt, dan zegt ja, dat, maar zo is dat niet, of God heeft dat niet gezegd, of God heeft het wel gezegd, maar heeft het anders bedoeld, of God is erop teruggekomen, of God wist toen nog niet beter. Nou ja, de profeet dan niet, of de apostel. Ja, dat is spreken tegen God, dus. Je weet altijd waar het vandaan komt. Alzo hebt gij u met uw mond tegen mij groot gemaakt en uw woorden tegen mij vermenigvuldigd. En de Heer zegt, ik heb het gehoord. Dat hij in onze dagen niet meteen ingrijpt en er wat aan doet, dat is waar. Maar hij hoort het wel. En hij zal ook wat doen. En dus alzo zegt de Heere, Heere, gelijk het ganse land verblijd is om de verwoesting van Jeruzalem, de Joodse staat. Of dat nou was in de dagen van Nebukadnezar of de dagen van de Romein Titus en Vespasianus. Of in de dagen van de Antichrist, ja, dat maakt heus geen verschil. Hoor. Gelijk het ganse land verblijd is, alzo zal ik u de verwoesting aandoen. Zo blij als ze nu zijn, overal, eeuwig blij om zo te zeggen. Tot het uiterste blij, zo zal het eeuwig dan wel tot het uiterste verwoest worden. Het ganse land namelijk. Vers 15, gelijk ge u verblijd hebt over de erfenis van het huis Israëls, omdat zij verwoest is, alzo zal ik aan u doen. Het gebergte van Seir en gans Edom zal geheel een verwoesting worden. Zijn blijdschap zal zich zal omgezet worden in een oordeel. En dan, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Israël namelijk, de beide huizen van Israël. En dat betekent dat ook dit teken, ook dit oordeel over Edom, beschouwd moet worden als een teken waarin de Heer zijn heerlijkheid tot uitdrukking brengt. En dat is ook bekend uit die woorden van Jesaja, welk hoofdstuk het dan ook maar weer was, over de wederkomst van Christus. Want in het algemeen wordt het hoofdstuk gezien als sprekend over de wederkomst van Christus. Nou zegt dat niet zoveel, omdat velen daar maar één gebeurtenis op één dag onder verstaan, ten onrechte. Maar inderdaad, het gaat over de wederkomst van Christus. Maar terwijl iedereen weet dat de Heer zal komen uit de hemel, lezen we daar dan toch dat de Heer komt uit Edom en uit Bosra. Voor zo'n stuk 63 vers 1. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra, deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Wie is dat? Wel, binnen het kader van Jesaja 63, het is de Messias natuurlijk. Christus. Maar je kan net zo goed zeggen, het is de Heer zelf, Jehovah. Maar goed, dat is de naam die de Heer Jezus Christus nu eenmaal draagt, Jehovah. En de vraag is dus, wie is deze? En het blijkt de Heer zelf te zijn, die inderdaad een oordeel gebracht heeft, in elk geval over Edom. Dat is vanaf vers 2, waarom zijt gij Edom aan uw gewaad? Het is natuurlijk een woordspeling. In dit geval heeft men de naam Edom netjes vertaald. Maar de woordspeling moet ons niet ontgaan. Waarom zijt gij rood? Waarom zijt gij Edom aan uw gewaad? En uw klederen als van een die de wijnpers treedt. Ik heb de pers alleen getreden, zegt hij dan, hij die van Edom komt. Er was niemand van de volken met mij, en ik heb hen getreden in mijn toorn, en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid, en hun kracht is gesprengd, hun bloed, hun leven, is gesprengd op mijn klederen, en al mijn gewaad heb ik bezoedeld, want de dag der wraak was in mijn hart, en het jaar mijner verlosten was gekomen. Let op, dag der wraak, en het jaar mijner verlosten. Wraak en verlossing. Heb ik precies dezelfde gedachte als uit Ezechiël 35. Komt verwoesting over Edom, maar juist daardoor en mede daardoor zal Israël de Heer kennen. En daardoor zal de Heer zich aan Israël openbaren. Ja, als ik dit soort versen lees, denk ik altijd meteen aan die prachtige uitspraken uit Habakkuk. Habakkuk, die kennen u toch ook? Daar komt de Heer net zo goed uit Edom eigenlijk. Net voor Zacharia. Nee, iets verder ervoor. Voor Zefania bedoel ik. Uit Habakkuk 3. God kwam van Teman. Verbijsteren we nog altijd dat er geen verwijzing over en weer staat in mijn Bijbel tussen deze beide schriftplaatsen, Jesaja 63 en Habakkuk 3. Want er staat, God kwam van Teman. Men kan net zo goed vertalen, God komt of God zal komen van Teman overigens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, van Sela. En daar heb je drie andere namen voor precies hetzelfde gebied. Teman, ook wel vertaald met Zuiderland, maar het is gewoon het gebied van Edom. En Paran is een andere naam voor hetzelfde gebergte. Gebergte van Seir, gebergte Paran. En Sela is Petra in Grieks. En dat is die stad in die bergen uiteraard. En dus de hoofdstad van Edom. Maar er staat, God kwam van Teman en zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was geen glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Zodat de poëtisch taalgebruik, maar het komt erop neer dat de Heer zijn heerlijkheid openbaart vanuit. Of te beginnen in, maar vanuit Teman, Edom en hoe het maar heten mag. En dan zal ik nogmaals een keer iets zeggen. Ik geloof inderdaad dat als de Heer zich bekend maakt aan Israël, als hij zijn handen toont, om zo te zeggen, en zijn zijde, dat het echt vervuld wordt dat zij zien wie zij doorstoken hebben. Ik bedoel, dat dat ook tot hen doordringt. Ik geloof dat dat inderdaad niet plaatsvindt in Jeruzalem of op de Olijfberg, maar inderdaad daar, in Edom, in Petra. Goede redenen voor waarom het zo is, maar ga ik nou niet uitleggen. Maar ik denk dat dat daar gebeurt, dat hij daar verschijnt. Niet op Sion, maar op de... niet op Sion, maar ook niet op de Olijfberg, maar op de berg Hor. Dat denk ik. En dat daar het licht opgaat. Hor betekent per slotverrekening ook berg, maar het is rechtstreeks verwant aan het woord voor licht. Oor. In het Hebreeuws. Nou goed, dat leg ik een andere keer uit, anders komen we te ver. U weet toch dat mensen die blind zijn, en de echte islamieten, zou ik maar zeggen, en echt orthodox zijn, die blind zijn, die gaan naar de berg Hor. En gaan naar het moskeetje, waar wat gebouwd is op het graf van Aaron, en raken daar die steen aan die daar in het donker in de muur zit, die uit de hemel gevallen schijnt te zijn. En de bedoeling is dat ze dan weer ziende worden. Hè? Ik denk dat ze dan niet gaan zien. Ik denk dat het niet gebeurt, maar dat is wel het officiële verhaal. Ja. Of misschien moet je het overdrachtelijk nemen, zuster. Als ze het echt doen, komen ze misschien tot geloof in de Heer Jezus, weet je veel. Ik weet niet. Misschien speelt het nog wel ooit eens een rol in de toekomst. Ik weet het echt niet. Maar dat iets met licht en met openen van ogen te maken heeft, die berg, ja, dat is toch mooi bewaard geworden gedurende een jaartje of pak een beetje 3.500. Hè? Ja, daar zijn die tradities goed voor. Ik vind het altijd leuk dat juist daar waar de duivel zich meester maakt van de dingen, daar verdwijnt weliswaar de waarheid als zodanig, maar hij wordt toch bewaard. En juist daar wordt hij bewaard. Omdat niemand er belang aan hecht. Wordt er gewoon bewaard, niemand tornt daar aan, laat me gewoon zeggen. Zo blijven tradities in stand. Dat is onder momentanisme zo, maar dat is in de Rooms-Katholieke Kerk net zo. Ja. Zeker wel. En in het Jodendom uiteraard, hè? Net zo goed. Men gelooft niet, maar ze hebben wel netjes de Bijbel voor ons bewaard en ons overgeleverd. Niet dan? En in de Joodse tradities worden heel wat Bijbelse waarheden bewaard. Men weet het dikwijls niet eens. Aan de andere kant, men gelooft er ook niet echt in. Het is per slot religie, dan hoef je niks meer te geloven. Je hebt religie dan. Enzovoort. Maar het wordt, omdat het traditie is en traditie verschrikkelijk sterk is, in tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt, wordt juist in die traditie waarheid bewaard. Wat denkt u van de traditie van de betekenis van de sterrenbeelden? Het is weer een beetje actueel. Dat schiet mij ook weer in het hoofd, hè. Over de betekenis van die sterrenbeelden. Fantastische Bijbelse waarheid, eeuwenlang bewaard, omdat niemand eraan knoeit. Men herkent het niet, dus men laat het zo. Ja. Nou goed. Het is allemaal wat de vrouw van Lot uitbeeld. Zij werd een zoutpilaar. Zij versteende, ze stierf, dat is waar. Maar niettemin veranderde zij in een monument, want dat is wat een pilaar is, van zout, want zout is een beeld van het woord van God, dan wel van de Heilige Geest. En zo is de vrouw van Lot een beeld van het Jodendom tot in onze dagen. Het is dood. Het is een monument, het is versteend, maar het is wel een monument. Maar toch een uitdrukking op een of andere wijze van de waarheid. Het is echt zo. Ja, haast ondanks. Wat betreft de vrouw van Lot. Ze wilde immers niet. Eigenlijk, en zoals met het Joodse volk ook, het wil niet, maar de Heer gebruikt het toch. Nou goed, terug naar Ezechiël 35. Vers 15 waren wij het laatste vers. Gelijk gij u verblijd hebt over de erfenis van het huis Israël, zo van, die is nu voor ons, nu het volk verdreven is, zo zal ik u doen. Het gebergte van Seir en gans Edom zal geheel een verwoesting worden en zij zullen weten dat ik de Heere ben. En daarna gaat het verhaal eigenlijk verder waar het aan het eind van hoofdstuk 34 gebleven was. Namelijk, gaat verder met profetieën over Israël. Maar zoals in hoofdstuk 35 ging over de bergen en dus het land van Edom, zo gaat het in hoofdstuk 36 over het land van Israël dat onder de vloek lag, eeuwenlang en zelfs millennia lang, maar dat inderdaad tot leven gebracht wordt en dat weer bewoond zal worden. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En dan volgt in hoofdstuk 36 een profetie tegen de bergen van Israël. De bergen van Israël. Gij mensenkind, profeteer tot de bergen Israëls en zeg, gij bergen Israëls, Hoort des heren woord. Dat kunnen ze wel niet horen. Maar ja, dat is een stijlfiguur, hè? Personificatie. Hoort des heren woord. Al zo zegt de heren heren, omdat de vijand van u zegt hoera. Want dat lijkt me de beste vertaling. En het lijkt ook het meest op het Hebreeuwse. Hey, ja, dat ken ik niet. Hoera, we volgen. En dan, als we de R niet kunnen zeggen, dan hebben we precies weer dit. Hoera. Huh? Dat was Bertus. Nou goed. Hoera, want het is een uitroep van vreugde. Je vindt hem op meerdere plaatsen, meestal in verband met precies dezelfde gebeurtenissen. Juichkreet over dat Israël gevallen is. Maar omdat de vijand van u zegt, hea, zelfs de eeuwige hoogten zijn ons ten erve geworden. Dat wil zeggen, alle hoogten, het hele land als zodanig, zijn ons ten erve geworden. Dat is interessant, omdat over eeuwige bergen en eeuwige hoogten gesproken wordt in verband met de erfenis van Efraïm, geloof ik. En anders die van Jozef. Veel verder terug. Hij zou de eeuwige bergen, de eeuwige hoogten erven. Maar zelfs de eeuwige hoogten zijn ons ten erve geworden. Daarom profeteer, omdat de vijand dat zegt. Over die bergen komt de profetie tot deze bergen. Zeg, zo zegt de Heere Heere, daarom omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, opdat gij voor het overblijfsel der heidenen te erven zou zijn, met de klemtoon niet op overblijfsel, maar op heidenen, want wij weten dat deze bergen het erfdeel zouden zijn voor het overblijfsel van Israël. Die begrijp je toch, hè? Het overblijfsel van Israël. Maar goed, het land was opgeslokt en verwoest, opdat gij voor het overblijfsel der heidenen ten erve zou zijn, en gij gebracht zijt op de klapachtige lip en in opspraak des volks. Als je mij vraagt, wat is een klapachtige lip, dan zeg ik, dat is de opspraak des volks. Dat volk, die vijandige volkeren, die zo hun eigen verhaal hebben over hoe het zit met die bergen Israëls. Het gaat erom dat de Heer zelf daar het een en ander over gezegd heeft, voor wie die bergen zijn, namelijk voor het overblijfsel van Israël. Daarom, gij bergen Israëls, hoort het woord des Heren, Heren. Zo zegt de Heren, Heren tot de bergen en tot de heuvelen en tot de stromen en tot de dalen. Want bergen en heuvelen is fundamenteel gelijk. Behalve dan dat wij op school moesten leren, heuvelen was tot 1.500 meter hoog, geloof ik. En dan boven 1.500 meter was het laaggebergte. En waar begint het hooggebergte ook alweer? Hoe hoog is het dan? Weren jullie dat niet meer? Het bestaat allemaal niet meer, hè? Hebben ze weer veranderd. Nou goed. Maar bergen en heuvelen, dat moet je maar gewoon als synoniem beschouwen. Maar hetzelfde geldt voor stromen en dalen. Want waar de dalen zijn, daar vloeit altijd water. Het is altijd zo. Altijd de bergen naar beneden, naar de diepste plaats, dat is het dal. En het groene dal, weet u wel. Het groene dal, een stille dal, waar kleine bloempjes bloeien, enzovoorts. Daar ruist een blanke waterval. En droppelen vallen overal om ieder bloempje te besproeien, ook het kleinste. Toch, of niet? Daar konden wij ons als Hollandse kleuters niks bij voorstellen, maar we moesten het zingen. We moesten dat leren. Ja. Dat weet ik niet, dat is Nederlandse cultuur. Ik weet niet hoe dat komt. Ik vraag me af welke Hollander dat dan geschreven moet hebben. Maar dalen en stromen is dus gewoon in de praktijk ook hetzelfde. Het gaat niet alleen om de toppen van de bergen, het gaat om heel het land. De bergen en de dalen. Maar in het algemeen de verwoeste, eenzame plaatsen. Want dat zijn het in elk geval. De plaatsen waar een oordeel over gekomen is. Dat was zo in de dagen van Ezechiël. Natuurlijk, maar het heeft zich herhaald en het zal zich uiteindelijk herhalen in de dagen van de grote verdrukking. Uiteraard in de tweede helft van de 7e week van Daniël. Zo zegt de Heere Heere tot de bergen en de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen, tot de verwoeste, eenzame plaatsen waar geen leven meer is dus, en tot de verlaten steden. Dat is natuurlijk ook hetzelfde. Die tot een roof en tot een spot geworden zijn voor het overblijfsel der heidenen die rondom zijn. Daarom, Zo zegt de Heere Heere, zo ik niet in het vuur mijns ijvers gesproken heb tegen het overblijfsel der heidenen en tegen het ganse Edom, die mijn land, let op mijn land, want die bergen, die heuvelen, die dalen, die stromen, daarvan zegt de Heer, het is mijn land en het is bepaald niet de enige keer dat dat in de Bijbel staat. Het is het land des Heeren, die het bestemd heeft voor Israël. En vandaar dat het soms heet het land Israël en ook hun land bij gelegenheid. Maar als het gaat om het eigendomsrecht als zodanig, dan is het het land van de Heer en hij geeft het aan wie hij wil, is het idee. Aan een gelovig Israël namelijk. Het overblijfsel van Israël. Maar goed, en dus zegt de Heer, ik heb gesproken tegen het overblijfsel der heidenen en tegen het ganse Edom, die mijn land zichzelf ten erve gegeven hebben met blijdschap des ganse harten. Maar ja, het voorgaande hoofdstuk zei al, ze zijn er blij mee, maar het zal veranderd worden in een verwoesting. Ze uitlopen op rouw, dood. Ze hebben het zichzelf ten erve gegeven met blijdschap des ganse harten, met begeerige plundering, opdat de landerij daarvan ten rove zou zijn. Zij zouden het roven namelijk. Ik moet er meteen iets aan toevoegen wat misschien niet al te zeer voor de hand ligt. Maar uiteindelijk is het zo dat het tegenwoordige ongelovige Joodse volk net zo goed zichzelf het land zijn eigendom gegeven heeft. En eigendomsrechten op het land doet gelden. En velen denken dat dat Bijbels is, omdat volgens de Bijbel het land toekomt aan het Joodse volk. Ik moet u zeggen, het is onbijbels. Het land komt toe aan gelovigen. In ieder geval aan een gelovig Israël. En als ongelovigen zich het land toe-eigenen, dan geven zij zich dus zelf dit land ten erve. Ik ga er liever niet uitgebreid op in, maar ik heb de stellige indruk dat er nogal wat schriftplaatsen zijn waar weliswaar letterlijk gesproken wordt tot Edom. Maar ik heb de indruk dat overdrachtelijk het gezegd wordt tot het Joodse volk. Omdat een ongelovig Jacob automatisch Esau wordt, als u begrijpt wat ik bedoel. Het loopt de erfenis mis, ze krijgt de erfenis niet. En dus wordt de naam Edom gebruikt ter aanduiding van het ongelovige Joodse volk. En zo zijn er nog wat schriftgedeelten. In de kleine profeten kom ik het zelfs heel veel tegen. Het verklaart ook waarom er zo vaak over Edom gesproken wordt. Ik denk dat het is omdat het helemaal niet over Edom gaat. Maar onder de naam Edom wordt Israël aangesproken onder de naam van de oudste broer. De ongelovigen. Omdat zij zijn gelijk een hoereerder als Esau. Die om een spijze zijn eerst geboorterecht weggaf. Ja, ik weet wel, er staat in Hebreeën over ons. Maar de waarheid als zodanig, beeld, blijft uiteraard gewoon hetzelfde. Ja, dan ben ik een beetje aan het bladeren naar, ik zoek bijvoorbeeld, ik meen Malachi, de eerste versen. De last van het woord is, Heere, tot Israël door de dienst van Malachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Dat wil zeggen, men begrijpt het niet. Heeft de Heer ons lief? En dan zegt de Heer, was niet Esau Jacobs broeder? Spreekt de Heer, nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen, die van Esau, daar hebben we het toch steeds over. Ik heb zijn bergen gesteld tot verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Wat dat ook wezen mogen. Ja, hè? Ja, men maakt er jakhalzen van. Ik heb geen probleem met het woord draken. Omdat het woord draken iets van doen heeft met vertreding. Dat wat vertreden wordt. Het Hebreeuwse darak. Maar laat me zitten. Maar dan staat er, ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Alzo zegt de Heer der Israëlieten, zullen zij bouwen, zo zal ik het afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid. Maar noem nou eens een volk dat zegt, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. En waarvan de Heer zegt, wel als zij bouwen zal ik het afbreken. En noem nou eens een volk waarvan de Bijbel zegt dat de Heere er vergramd op is. Op het hele volk en dus tot in eeuwigheid. Dat is toch het Joodse volk? Wat staat over Edom? Maar u moet natuurlijk ook weten dat sinds Genesis, welk hoofdstuk het maar is, dat sinds Genesis Jacob een beeld is van de gemeente, terwijl gelijkertijd Esau een beeld is van het ongelovige Joodse volk. En Jacob krijgt de erfenis, moet alleen vluchten, wordt verborgen bij de oudere tak van de familie, maar dat is de gemeente. Die verborgen wordt bij de oudere tak van de familie, 10 stammen van Israël. Laat me zitten, bij Om Laban, Albion. Ja, dat zit er. Ja, ja. Zit er allemaal weer achter, natuurlijk. Maar de naam Esau of Edom is daarmee automatisch, althans overdrachtelijk, de aanduiding van het Joodse volk. En daar gaat het maar om. En dat is ongetwijfeld hier in Malachi 1 ook het geval. Ik geloof in Obadja ook. Obadja is toch die hele profetie over Edom? Ja. Ik heb het wel eens uitgebreid uitgelegd, maar als je Obadja leest, als ik Obadja lees, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat helemaal niet gesproken wordt tot Edom. Of dat er nauwelijks gesproken wordt tot Edom. Of dat er wellicht gesproken wordt tot Edom. Maar dat de woorden rechtstreeks gericht zijn aan het Joodse volk. Obadja, bladzijde. Dat heeft geen nummer. Bladzijde 868, als ik goed tel. Obadja, het gezicht van Obadja, alzo zegt de Heere, Heere van Edom. Maar waar gaat het over? Over een oordeel en over de schaamte van Jacob die hen zal bedekken. En over het aanbreken van de dag des Heeren, vers 15, om maar eens wat te noemen. En toch gaat het over de kinderen van Juda en dat soort dingen meer. Maar goed, ik ga het nou niet bespreken, uiteraard. Het gaat maar om het idee dat die dingen die van Edom gezegd worden, juist en vooral in de eerste plaats van toepassing zijn op Juda. In elk geval. Aan wie het nieuwe verbond gegeven werd, maar het bliefde het niet. Dat liever wat anders. Eens spijzen, aardse dingen. En vooral de wet dus. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, terug naar Ezechiël 36. Daar staat dus dat Edom, die heeft mijn land aan zichzelf ten erve gegeven met blijdschap des ganse harten, met begerige plundering, opdat de landerij daarvan ten rove zou zijn. En het resultaat is inderdaad dat hen dat afgenomen zou worden. En dus vers 6, daarom profeteer van het land Israëls en zeg tot de bergen en tot de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen. Zo zegt de Heere, Heere, Adonai Jehovah, dus de Heer Jehovah. Zie, ik heb in mijn ijver en in mijn grimmigheid gesproken, omdat gij de smaad der heidenen gedragen hebt. Daarom, zegt de Heer, Heere, ik heb mijn hand opgeheven, zo niet de heidenen die rondom u zijn, zelf een schande zullen dragen. Maar gij, o bergen Israëls, gij zult weder uw takken geven en uw vrucht voor mijn volk Israël dragen, want zij naderen te komen. Zij zijn bezig te komen. Daar worden wel eens verkeerde conclusies uitgetrokken uit dit soort uitspraken. Als je wilt namelijk, kun je in vers 8 lezen, maar dan moet je het willen, kun je in vers 8 lezen dat het land vruchtbaar zal worden en dat daarna pas Israël, het volk namelijk, zal terugverzameld worden. Gij, o bergen Israël, zult weder uw takken geven en uw vrucht voor mijn volk Israël dragen, want zij, dat is het volk dan, zij naderen te komen. Zo van binnenkort komen zij eraan. Misschien kun je dat zo lezen, maar ik hoef die discussie helemaal niet eens in te gaan, omdat wij weten dat het niet zo is. Wij weten namelijk dat de Palestina, de Joodse staat, of hoe je maar heten mag, helemaal 100% verwoest zal worden. Dat komt nader aan de orde in hoofdstuk 39, dus dan nog maar even wachten. Maar dat is wat gebeuren zal aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarna zal het volk teruggebracht worden in fase en gedurende jaren, als u mij vraagt. Maar het volk Israël zal verzameld worden. Op grond van bekering zal het verzameld worden naar Israël. We hebben zelfs al meerdere keren gezien dat Israël niet eens, of dat de Israëlieten niet eens rechtstreeks verzameld worden in het beloofde land. Want dat kun je wel zo zeggen, maar dan praat je net iets te snel. De gedachte is namelijk dat men verzameld wordt, in de letterlijke zin van het woord, niet in Israël, maar in Edom, in Petra namelijk. En van daaruit zal men niet verzameld, maar gebracht worden in Canaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het is daarmee tegelijkertijd ondenkbaar dat eerst het land een vruchtbaar land zou worden. En dat dan Israël er naartoe zal gebracht worden. Zo is het dus niet. Het zal namelijk verwoest worden. En als Israël in het land gebracht wordt, zal het eerst het land moeten reinigen. Helemaal van de grond af aan opnieuw bouwen. De lijken ruimen gedurende 7 maanden, om maar eens wat te zeggen. Hoezo vruchtbaar land? Dat betekent dit dus niet. Dat het in die volgorde gebeurt. En zo is het ook niet. Het wordt pas vruchtbaar als het al bewoond wordt. Misschien nog niet door heel Israël, maar dan toch een deel daarvan. En in de daaropkomende seizoenen zal het land vrucht dragen. Maar die uitdrukking met zijn naderen te komen wil gewoon zeggen, nou, het land zal vrucht dragen, want Israël zal terugkomen. En andersom, Israël zal terugkomen, dus zal het land vrucht dragen. Lijkt mij dat ik nu precies hetzelfde zeg. Maar als ik zeg, het land zal vrucht dragen, want Israël komt terug, dan denkt u dat het misschien in die volgorde gebeurt. Maar dat hoeft niet. En dan kan ik het net zo goed andersom zeggen. Israël zal teruggebracht worden en dus zal het land vrucht dragen. Dan gaat uiteraard min of meer gelijk op. Gij, o bergen Israëls, gij zult weder uw takken geven en uw vrucht voor mijn volk Israël dragen, want zij naderen te komen. En naderen te komen, ik denk dat naderen en komen gewoon 2 keer hetzelfde is. Ze naderen tot het land, zij komen eraan. Gewoon met 2 woorden wordt het gezegd. Want ziet, ik ben bij u, wordt tot het land gezegd nog steeds, hè. Zie, ik ben bij u en ik zal u aanzien en gij zult gebouwd en bezaaid worden. En hoe de Heer daarvoor zorgt dat het gebouwd en bezaaid wordt, dat lijkt me duidelijk dat dat niet de taak is van de heidenen die er eerst zijn, maar dat dat de taak is van het gelovig overblijfsel dat teruggebracht wordt naar het land. Men zal het land bebouwen en zaaien en de Heer zal de wasdom geven, heet zoiets. De vroege en de spade regen, dat zijn toch de vaste uitdrukkingen in de Bijbel daarvoor. En ik zal mensen op u vermenigvuldigen. De Heer zal mensen brengen weer in het land. Israëlieten uiteraard. Het ganse huis Israëls. Let op, het ganse huis Israëls. Niet Juda, maar alle stammen van Israël. Het ganse huis Israëls. Dezelfde term die in hoofdstuk 37 gebruikt wordt, waar uitdrukkelijk erbij gezegd wordt. Denk erom, dat zijn de beide huizen van Israël. Niet maar de Joden. Ik zal mensen op u vermenigvuldigen, het ganse huis Israëls. Ja, dat geheel, het ganse huis Israëls, dat geheel staat er gewoon achter. Niet meer 2, maar 1. Soms vraag ik me af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat er verschil van mening kan bestaan over wie zijn nou die schapen van die andere kudde uit, Johannes hoofdstuk 10. Er kan geen verschil van mening over bestaan. Natuurlijk, deze beide huizen zijn dat. En voor zover het van toepassing is op de gemeente, dan geloof ik, gaat het om precies hetzelfde. De beide huizen Israëls. In de eerste plaats, ja. Het ganse huis Israëls, ja, dat geheel. En de steden zullen bewoond en de eenzame, de verlaten plaatsen zullen bebouwd worden. Terwijl enerzijds het oordeel over Edom wordt aangekondigd, wordt anderzijds gesproken over een herstel van Israël. Vers 11, ja, ik zal mensen en beesten op u, op het land, op de berg, op de heuvelen, de dalen, de stromen, op u vermenigvuldigen en zij zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn en ik zal u doen bewonen als in uw vorige tijden. Ja, ik zal het beter maken dan in die vorige tijden. Maar begin met als in vorige tijden. De gedachte is gewoon zoals de Heer Israël eenmaal in dat land gebracht heeft. In de dagen van Jozua en onder Jozua wil ik zeggen. Zo zal de Heer dat in de toekomst alsnog doen. En dan via Edom inderdaad. Op de gebruikelijke wijze. Zoals voorgeschreven al in de wet eigenlijk. Maar daarna zal de Heer het beter maken dan in het begin. Of uw beginselen. Beginnings heet zoiets in het Engels. Dat schijn je daar goed te kunnen zeggen. Maar in het Nederlands, wat is meervoud van begin? Beginselen. Kan het ook niet helpen. We kennen wij geen meervoud van. En dat is dit, beginselen. Dat is meervoud van begin. Dat is echt waar. Ik zal het beter maken dan in uw begin. Uw beginnings, beginselen. En gij zult weten dat ik Jehovah ben. De Heer zal zich opnieuw aan hen openbaren. En nu definitief. En ik zal mensen op u, nog steeds het land. Ik zal mensen op u doen wandelen. Mijn volk Israël. Let op dat het hier ook dubbel staat, hè. In het algemeen, als het er helemaal over gaat, de naam Israël is voorbehouden aan een gelovig Israël. En als het ongelovig is, wordt het wellicht met de naam Israël aangeduid, maar het zou die naam eigenlijk niet mogen dragen. Het had Israël moeten zijn, maar als het ongelovig is, dan heet het geen Israël, niet echt tenminste. Ik zal mensen op u doen wandelen, mijn volk, want als het mijn volk is, dan is het Israël. En daarom zeg ik, het staat ook hier dubbel. Mijn volk, u weet wel, Ami uit Joël. Mijn volk Israël, die zullen u erfelijk bezitten. Niet Edom, die het zichzelf ten erve gaf, maar mijn volk Israël, die zullen u erfelijk bezitten, want zegt de Heer, het is mijn volk en ik geef ze mijn land, uiteraard. En gij zult hun ter erfenis zijn. Dat wil zeggen, tot het land wordt gezegd dat het de erfenis zal zijn van dit volk, mijn volk Israël. En gij zult ze voortaan niet meer beroven. En dat is een interessante uitspraak. Er wordt tot het land gezegd dat dit land het volk niet meer zal beroven. Dat het volk het land berooft, kunnen we ons nog voorstellen. Wij in onze tijd zeker. Want u weet, mensen worden geacht het land te beroven. Ze zijn slecht voor het milieu en al dat soort dingen meer. Maar hier staat aan dat het andersom is. Dit land schijnt Israël beroofd te hebben. En het wordt ook toegelicht in vers 13. Want er staat, zo zegt de Heere Heere, omdat zij tot u zeggen, gij zijt een land dat mensen opeet. Het land Israël, volgens deze tekst, heeft de reputatie dat het zijn bewoners opeet. Dat betekent dat men gewoonlijk in het land omkomt en in de aarde verdwijnt. Het land eet de mensen die erop wonen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En de historie is daar duidelijk genoeg over. Algemeen bekend dat de hele wereld geen stad is die zo vaak verwoest is en nog wel op zulke gruwelijke wijze als Jeruzalem. En dat al de volkeren die er ooit woonden altijd in de problemen zijn gekomen. En uitgeroeid werden, eruit verdreven werden. Toch? Het land rust, op het land rust kennelijk een vloek, zeggen wij dan. Maar je kan het ook andersom zeggen. Het land vervloekt degene die erop wonen. Het land eet de mensen op. Het land berooft de mensen, volgens de uitdrukking aan het eind van vers 12. En vers 13, omdat zij tot u zeggen, gij zijt een land dat mensen opeet. Gij zijt een land dat uw volken berooft. Daarom zult gij niet meer mensen opeten en uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere Heere. Want het idee is, hoe zeg ik dat dan netjes? Natuurlijk dat allerlei volken zich in de loop der tijd meester gemaakt hebben van het land en het is nooit goed uitgepakt. Maar het idee is ook dat Israël zich meester maakte van het land en het pakte ook niet goed uit. En in de toekomst zal het ook weer zo blijken te zijn. Ja, moet ik dat toelichten? Het is toch zo? Ook in onze dagen. Ook naar de mens hangt het bestaan van de Joodse staat vanaf de oprichting aan een zijden draadje. Nou, vanaf het allereerste begin. Dus eigenlijk continu oorlog of dreiging daarvan enzovoort. Er hoeft maar iets te gebeuren en de Joodse staat is verdwenen. Zo is het nu eenmaal. Schijnt een gevaarlijke plek te zijn. Maar het is een heel eenvoudig idee. En ik vind het leuk dat ik het nou eens een keer kan zeggen. Het idee is namelijk dat het bewonen van het land alleen mogelijk is wanneer men de Heer dient. Ik zeg met opzet niet wanneer men de wet houdt. Want dat klopt namelijk ook niet. Zo ligt het niet helemaal. Maar men kan er alleen wonen wanneer men de Heer dient, omdat het land van de Heer is. En naarmate men de Heer dient, zal men in het land voorspoedig zijn. Dat is de algemene regel. Ik herinner u maar aan een wat onbekende deel van de geschiedenis dan. In de tijd werden de 10 stammen in Babylon in Assyrische ballingschap officieel weggevoerd. En toen werden er Assyriërs, Babyloniërs en wie het maar waren, werden geplaatst in Canaan, zal ik maar zeggen, waar de 10 stammen gewoond hadden. In Samaria, zeg maar. En u weet toch wat er gebeurde? Leeuwen en beren en voetangels en klemmen, het ging helemaal mis. En toen kwamen ze tot het idee, ja, dat komt omdat die mensen die hier nou wonen, die kennen de God des lands niet. Ze kennen de gebruiken van de God des lands niet. Ze moeten leren hoe ze Jehovah, want dat is de God van dit land, hoe ze die moeten dienen. En toen werden vanuit de ballingschap enige priesters teruggestuurd om die heidenen die inmiddels in het land woonden, om die te onderwijzen in hoe men de God van dat land moest dienen. En zo ontstond de godsdienst der Samaritanen. En die bestaat tot vandaag. Nou ja, een paar honderd aanhangers geloof ik nog. Ik ben nooit helemaal bij met statistieken, maar zijn er niet zoveel meer. Maar zo is dat gekomen. Maar het illustreert de situatie. Men kan wel in het land wonen, maar moet de Heer dienen. Als men dat niet doet, gaat het fout. Dan keert het land zich tegen de bewoners. Dat is het ene. En het andere is, dan zullen de inwoners van het land ten prooi vallen aan de omwonenden. En de andere volkeren eromheen. En dus zei de Heer, nou ben je wel onderweg uit Egypte door de woestijn naar mijn land. Maar dan moet je wel weten, als je in het land komt, dan moet je dit en dat en zus en zo, want zo wil ik gediend worden. En toen zei de Heer tegen Mozes, ga eens vragen aan het volk, lees het maar eens voor, de stukken, de huwelijksakte, want dat was het min of meer ook. Lees het ze maar eens voor en vraag maar wat hierop hun antwoord is. Of ze dat eigenlijk wel willen. En hoewel het er niet bij staat, denk ik altijd, nou ja, als ze het niet wilden, dan konden ze altijd nog links of rechts uit de flank gaan, zou ik maar zeggen. Hè? Doe een andere route opgaan. Zo ging het toch? De heer liet de vraag, is dat goed? En het volk zei, ja, dat is goed. Dat doen we. Maar ik weet tamelijk zeker, maar het staat niet in de Bijbel, maar ik weet tamelijk zeker dat een deel van het volk gedacht heeft, ja, dat kan allemaal wezen, maar weet je wat, we gaan linksaf, we maken dat we wegkomen. En die zijn de andere kant op gegaan. En zo kwamen deze Hebreeën, in andere talen heet ze dan Iberiërs of Iberiërs heet ze dan. En zo kwamen zij terecht in wat later bekend wordt op die grond als het Iberisch Schiereiland. Hebreeën. Ja, Spanje dus, daar heb ik het over. Ja, precies, ja. Iberiërs, die zich trouwens later vermengd hebben met een deel van de 10 stammen, de Kelten. En toen werden het de Kelt-Iberiërs. Ja, zo heet dat, staat gewoon in het boeken. Kun je zo nalezen, de Kelt-Iberiërs. En toen werd het land wat vol, toen zijn ze maar uitgezworven en toen kwamen ze in Hibernia. Dat is Ierland. En sommigen gingen nog verder en toen kwamen ze op de Hebriden. Maar het heet allemaal precies hetzelfde, logischerwijze. Net zo goed als de Saxen, ook een deel van de 10 stammen, langs de hele andere kant Europa doortrok. En die hebben overal hun naam achtergelaten. Iedereen weet dat je de Saxen moet zoeken in Engeland en verder naar het westen. Maar een Oost-Duitse deelstaat heet Saxe. Toch? En vandaar tot het uiterste westen vind je Saxe. En in Nederland vind je de Saxe in Oost-Nederland. Is zo. Maar ja, die hebben hun naam ook overal achtergelaten. Zo is dat gegaan. Maar waar kwamen die Iberiërs, de Hebreeën, hetzelfde woord. Schoon hetzelfde woord, maar in een andere taal uitgesproken. Waar kwamen die vandaan? Zo'n 1500 jaar voor onze jaartelling. Dat is dezelfde tijd als de uitocht uit Egypte. Waar kwamen die Iberiërs vandaan toen ze in Spanje binnenkwamen? Het enige wat men nog weet, men zegt gewoon, wij weten niet waar die Iberiërs vandaan kwamen, maar vermoedelijk uit ergens van de oostkust van de Middellandse Zee, omdat ze niet hardop willen zeggen dat ze uit Palestina dan wel uit Egypte kwamen. En dat Iberiër wil zeggen Hebreeër, dat gewoon hetzelfde woord is, wil niemand toegeven. Maar, ja, het is gewoon dezelfde naam. Ik denk dat een deel daar meteen afgezwaaid is. En dat later de 10 stammen afgezwaaid zijn. Die waren nog, dat deel dus wat wel meegegaan was naar Kanaan, maar wat er nooit over gepeinst heeft om de Heer te dienen, het gewoon niet deed. En de Heer stuurde ze eruit. En met een wijde omweg kwamen ze alsnog in het westen terecht en voegden zich bij de Iberiërs. Leuk is dat, hè? Oude bevolking van West-Europa. Ja, Geralden leerde op school op de vraag waar kwamen de Kelten vandaan, leerden ze van die waren er altijd al. Kwam van de week voorbij. De Kelten waren er altijd al. Wat een onzin. Die zijn dwars over Europa gekomen, is ook heel bekend. Maar waarom ze dat niet zeggen, weet ik niet. Dat weet iedereen toch? Of niet? Latijnse cultuur en de Hallstatt, de cultuur enzovoorts. Het was over Europa heel goed te volgen waar die Kelten langs gegaan zijn.
Je hoort vaak van, komen ergens vandaan.
Ja, uit het oosten. Ja. Ja. Grote volksverhuizing. Ja, precies. Ja, maar dat betreft dan de Saxen natuurlijk. Want de Kelten waren al lang daarvoor dezelfde route gegaan. En die Latijnse culturen, die Hallstattcultuur enzovoorts, dat is niet Saxisch, dat is van ver daarvoor, dat stamt van de Kelten en dus ver voor de grote volksverhuizing. Een jaartje of duizend ervoor is dat. En nog verder daarvoor waren het de Iberiërs die hier West-Europa kwamen, langs de zuidelijke route dan. Maar ik denk dat dat degene waren die afgezwaaid zijn en die niet meegegaan zijn naar beloofde land in. U denkt toch niet in alle ernst dat al die Israëlieten keurig bij elkaar gebleven zijn in die woestijn en dat met al die ellende moeten ze zich even inleven. Gewoon, zijn mensen zoals wij inleven, dan zit je in een woestijn met een volk onderweg naar het beloofde land. Met al dat gedoe daar, dan denk je toch ook, ja, als ik nou hier links afga en daar ga ik scheep, dan ga ik gewoon de andere kant op, want daar wil ik niks mee te maken hebben met dit, dat zei ik niet. Met dit volk wilde ik zeggen. Maar dat begrijp u toch? Er is er niks moeilijks aan. Ik denk dat dat gebeurde. Het zullen er niet veel geweest zijn. Maar het is de oorspronkelijke bevolking van Zuidwest-Europa in elk geval. In het uiterste westen. Nou goed, kom ik daar allemaal nou maar weer op. Nee, hoe ik erop kom. Het land stelt eisen, dat wil zeggen, men kan alleen in het land wonen als men de Heer dient. Doet men dat niet, wordt men er of uitgebonjourd door de vijand, door de omliggende volkeren, of het land geeft zijn vrucht niet. Hongersnoden. Aardbeving en pestilentie, maar in de eerste plaats hongersnoden. Het land verarmde. U weet toch, een land overvloeiend van melk en honing, daar gingen ze naartoe. Nou, hoe lang is het dat geweest, denkt u? Nou, misschien aanvankelijk nog, maar toen diende men de Heer al nauwelijks. En wat gebeurde er dus als de oogst rijp was? Dan kwam de vijand, wie het maar waren, de dagen van de richteren, kwam de vijand en die roofde het hele land leeg. Dat is er al nog niks. En nog later verwerd het tot een woestijn. Dan zeg maar, ja, er komt door klimaatverandering. En dan zeg ik, ja, dat is zeker de gat in de ozonlaag door de uitlaatgassen van toen. Ik vind het allemaal zulke onzin. Maar klimaatverandering, ja, dat zal best. Maar de Heer gaf gewoon geen regen meer, zo heet dat. En hoe minder men de Heer dient, hoe minder regen. Uiteraard. Hè? Regen is zegen, maar het staat uitgebreid in de Bijbel. We hebben het al eens gelezen in Ezechiël. In hoofdstuk 34, vers 26 hebben we daar al bij stilgestaan. Er worden toekomstige zegeningen beschreven als plasregens. Die zouden nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En ik kan me voorstellen, als je leest plasregens van zegen zullen er zijn. Dan ben je al zo aan het rijmen en dichten dat je me zo bent bij één lied. Hè? Ligt voor de hand om dan meteen een lied, althans een gedicht in elkaar te steken. Met alle eerbied bedoeld.